zou graag maar nu terug willen gaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 2. Daar ben ik 3 weken alweer geleden ook toen mee begonnen. Of 4 weken, maakt me niet zoveel uit. Ik weet niet hoe lang het geleden is. Maar in 1 Korinthe hoofdstuk 2. En de tekst die we toen gelezen hadden was vers 4 en 5. En die lees ik nog een keer. En dat is dit. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Nou, daar hebben we het over gehad. Dat datgene waar wij mensen mee bereiken, is ook datgene waar mensen in gaan vertrouwen. En waar bereiken wij mensen met onze kennis, met onze wijsheid, met onze woorden? Dan gaan de mensen die door ons bereikt worden ook op die mooie woorden en op die wijsheden vertrouwen. Dus het is belangrijk dat wij mensen niet benaderen en bereiken met onze kennis, met onze mooie woorden, met zelfs in de eerste plaats onze talenten en onze gaven en alle dingen die we eten leren. Maar dat wij leren al die dingen te onderwerpen aan de Heilige Geest. En dat we net zoals Jezus dat deed van Vader, ik doe niets voordat u het mij vertelt. Ik doe niets, ik zeg niks. Ik doe niets voordat ik het de Vader heb zien doen of de Vader heb horen zeggen. Dus dat het belangrijk is dat wij zo'n luisterhouding hebben. En dat wij al onze gaven en talenten en zaken die we kunnen eten leren, onderwerpen aan het woord van God. Zodat we komen met betoon van geest en kracht en niet komen met betoon van mooie woorden van waarheid en wijsheid. Maar wat ik heel erg mooi vind van 1 Korinthe hoofdstuk 2 is dat Paulus hier ook heel veel extra sleutels geeft over van hoe dat dan kan. En hoe kunnen we dan de stem van God verstaan. En in de Bijbel is er een woord voor geest en dat is pneuma. Wij hebben er hoofdletters en kleine letters van gemaakt. Maar als je in het Grieks is er geen hoofdletter. In die zin dat je niet weet of er een hoofdletter G, dus de Heilige Geest is, of een kleine G, waar wij dan mee bedoelen de menselijke geest. En het is wel grappig, maar daar ga ik nu niet te veel op in. Maar op verschillende plekjes hebben gewoon vertalers ervoor gekozen om soms een hoofdletter en een kleine letter te gebruiken. Maar de realiteit is dit, en het is een uitspraak die het niet volledig zegt, want ik denk dat het ook wel wat breder is dan dit. Maar het is in elk geval een uitspraak die wel eens zo genoemd wordt. Is: jij woont in een lichaam, je bezit een ziel, maar je bent een geest. Nou, geloof ik zelf ook dat je geest, ziel en lichaam bent. Want God heeft ze alle drie gegeven, net zoals de drie eenheid. En ze vormen samen wie je bent. Tegelijkertijd vind ik deze uitspraak wel leuk in die zin dat hij iets zegt over van dat je niet alleen dat aardpak bent. En dat je niet alleen die ziel, je wil, je emoties en je denken bent. Maar dat je ook door God geschapen bent als geest. En hij openbaart zich ook als de Heilige Geest. En Jezus zegt zelfs, het is beter dat ik wegga, want de trooster, de geest moet komen, want dat is beter voor jullie. Als ik er ben, heb je alleen mij en daar waar ik fysiek ben, dat is ook de enige plek waar ik me dan ook manifesteer. En dat was toen in Jeruzalem en in Israël enzovoort. Maar de Heilige Geest kan zich over de hele wereld overal tegelijkertijd manifesteren. En wij denken soms een beetje over de Heilige Geest alsof dat de minste van de drie eenheid is. Maar als je 1 Korinthe 2 leest, dan zie je dat de geest Gods, dat die zelfs de kern van God is. Dus die kent het diepste van Gods wezen. Laten we 1 Korinthe 2 samen lezen. En ik begin gewoon vanaf vers 1. Broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Dus Paulus zegt, ik verkondig geen domme dingen. Waar wij het over hebben is niet dom, maar het is wel wijsheid. Maar het is geen wereldse wijsheid. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers. En die zullen ten onder gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Een wijsheid waarover God voor alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in zijn luister. En het woordje luister kun je ook vertalen, glorie of heerlijkheid. Dus door die wijsheid kunnen wij delen in zijn glorie. En wij kunnen dan bidden van de aarde zal vol zijn van zijn glorie, zal vol zijn van zijn luister. Nou, die glorie over de hele aarde die wil komen, die komt doordat zijn geest in jou komt en zijn hemelse wijsheid deel wordt van jouw leven. En dan deel jij in zijn wijsheid. Ja, ja. Vers 8. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer die deelt in Gods luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. En God heeft ons dit geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles. Ook de diepten van God. En wie is in staat de mens te kennen, behalve, en hier staat de kleine g, de geest van de mens. Dus de geest van de mens weet het diepste van wat er werkelijk in je zit. En dan staat er hier, zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. We hebben niet de geest van deze wereld ontvangen, maar de geest die van God komt. Opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. En daarover spreken wij, niet op de manier die onze menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, ervaart niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen en zelf wordt hij door niemand beoordeeld. Er staat immers geschreven, wie kent de gedachten van de Heer, zodat zij hem zouden kunnen onderwijzen? Wel nu, onze gedachten zijn die van Christus. Heel vooral, maar hier wordt gesproken over het belang van geleid te worden door de Heilige Geest en de openbaring van de Heilige Geest. En de Heilige Geest spreekt tot jouw geest. En dat is waarom het zo belangrijk is dat je ook vervuld bent met de Heilige Geest. En dat je de Heilige Geest ontmoet en hem leert kennen. Dat je niet bang bent voor de Heilige Geest, maar dat je hem ontvangt als de belofte van de Vader. Want alleen door de Geest kun je de diepten van God ontvangen en ook begrijpen. Dat gaat verder dan je verstand, maar heeft alles te maken met het diepste van je wezen. Daarom is het zo fundamenteel belangrijk dat je die ontmoeting hebt met de Heilige Geest. In de Bijbel zien we zelfs dat de vervulling van de Heilige Geest in Handelingen, dat het een aanwijsbare gebeurtenis is. En dat zie ik bij iedereen die geroepen is. Iedereen die geroepen is door God en door God gebruikt is, die heeft niet zo van, nou ik leefde maar door. En zonder dat er iets veranderde, heb ik, nou ik geloofde eerst dit en nu geloof ik dat. En mijn overtuigingen hier zijn veranderd. En ik geloofde eerst in de evolutie en nu geloof ik in schepping. En ja de bewijsvoering voor evolutie, ja daar was ik toch niet helemaal van overtuigd. En de bewijsvoering voor de schepping, ja dat leek me toch wel iets logischer als ik naar de wereld om heen kijk en ik zie daar de schepping enzovoort, ja dan lijkt me dat toch wel dat er een hogere macht moet zijn. Nou, en die hogere macht, ja, nou ja, dat het verhaal van Jezus leek me het meest plausibel, dus laat ik die maar aannemen. Als je goed de Bijbel bestudeert, dan zie je dat niet voldoende is. Wat nodig is, is die encounter, is die aanraking. Als Nicodemus bij Jezus komt, dan zegt Jezus van, tenzij je wedergeboren wordt, opnieuw geboren wordt, uit water en uit geest, alleen dan kun je behouden worden. Een nieuwe schepping, een ontmoeting met God, waardoor jouw geest verbonden wordt met zijn geest. Nou, die ontmoeting gebeurt onder andere door Jezus aan te nemen. Toen de discipelen tegen Petrus zeiden, van wat moeten wij doen? Dan zeiden ze van, nou, bekeer je, laat je dopen en word vervuld met de Heilige Geest. Bekering heeft te maken met dat je oude leven aflegt. Doop heeft te maken met dat je ervoor kiest dat Jezus koning over jouw leven is. En vervulling met de Heilige Geest heeft te maken met dat je ervoor kiest om door hem geleid te worden. En zijn stem te verstaan. Oké, dus nou wat meer praktisch. Hoe versta ik nou Gods stem? Nou, besef dus dat hij spreekt tot jouw geest. Hij onderwijst jou. In Johannes 16 vers 13, daar zegt Jezus zelf, ik zal je de trooster sturen en die zal je in alles onderwijzen. En in zekere zinnen, je hoorde dat net ook terug, maar je kunt het in de Bijbel op verschillende plekken terugvinden, is van God heeft je geestelijke zintuigen gegeven. En als die geest in jou wakker gemaakt is, dan heb je bij wijze van spreken geestelijke oren. En je kunt zien met de ogen van je hart. Laten we eens kijken naar Efeze hoofdstuk 1. En er staat dan in vers 17, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht, en in andere vertaling staat er wijsheid, schenken in wat geopenbaard is. En in de NBG staat een geest van wijsheid en openbaring geven. Opdat je hem zult kennen. En vers 18, mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Dus als je ogen, je hart verlicht wordt, dan zul je iets zien. Nou, dat is niet alleen met je natuurlijke ogen, maar dat is met je geestelijke ogen. Dus er moet een wonder in jouw geest plaatsvinden. Er moet een ontmoeting zijn met de Heilige Geest, waardoor iets in jou wakker wordt, wat eerst dood is. Die geestelijke zintuigen, die moeten wakker worden. Die geestelijke oren, die geestelijke ogen, dat geestelijk voelen. Dit moet wakker gemaakt worden door de Heilige Geest. En daarvan uit gaat God spreken. En zo net hebben we al heel wat verschillende manieren gehoord. Nou, daarin is het wel heel belangrijk dat je zaken toetst. Want de Bijbel zegt ook, die 1 Korinthebrief waar we net al wat uit lazen, spreekt heel veel over de gaven van de Geest, maar ook over een stukje orde erin. En ook dat zaken getoetst moeten en mogen worden. En ik vond het voorbeeld van wat Bonnie net vertelde, van in een groepje, gewoon met elkaar de gedachten delen, gewoon oefenen. Dat is een hele mooie veilige plek. Want als je dat met een groep vriendinnen of vrienden doet, dan kun je ook zeggen van nou ja, wat je daar nu zegt is een hele leuke gedachte. En stel je voor dat die stroopwafel toch gewoon een leuke gedachte was en dat de persoon die het zei gewoon even honger had. Dan had dat ook gewoon, er was niemand afgewezen en had het gewoon gekund dat je zegt van nou ja, leuk stroopwafel, ik heb nog wel in de kast liggen. En dat zat er gewoon even net naast. We gaan gewoon weer verder en we gaan het opnieuw proberen. Dat is in een veilige omgeving. Dus dan toets je met elkaar of het wel goed is of niet goed is. En dat is belangrijk. En verschillende manieren om te toetsen is nummer 1. Alle openbaring moet altijd getoetst worden aan Gods woord, aan de Bijbel. Daarom is het belangrijk dat je ook Gods woord onderzoekt. Daarom is het belangrijk dat we op zondag hier een stukje toerusting vanuit de Bijbel hebben. Maar daarom is het ook belangrijk bijvoorbeeld af en toe eens naar preken te luisteren op allerlei manieren om gewoon getraind te worden in Gods woord. En om gewoon zelf Gods woord te lezen, studieboeken te kopen en gewoon te zeggen van ik wil een student van zijn woord zijn. Ik merk dat God op allerlei manieren tot me spreekt, maar ik merk ook dat doordat ik Gods woord ook ken en bestudeer en soms tegenstellingen tegenkomen van ik denk van hoe zit dat en dan ga ik dan onderzoeken. Doordat ik dat onderzoek in Gods woord kan ik ook sneller de woorden van God toetsen. Zelfs als profetieën tot me komen, dan weet ik heel snel van dit is wel in lijn met de Bijbel of dit is niet in lijn met de Bijbel. Omdat ik een student van Gods woord ben. We hoeven niet allemaal theologen te zijn, maar we moeten wel openstaan voor de interpretatie via en door Gods woord. Houd niet in dat we elkaar om de oren moeten smijten met teksten en Gods woord als een zwaard moeten gebruiken waarmee we elkaar neerhalen. Maar dat we Gods woord, er staat, de Bijbel is het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Efeze hoofdstuk 6, en er staat in de NBV vertaling, ik vind het een beetje jammer de vertaling, vers 17, draag de helm als verlossing. Of draag als helm de verlossing en als zwaard de geest. Dat wil zeggen Gods woorden. En in de NBG-vertaling staat, hanteer het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Dus Gods woord is een zwaard, maar niet in de handen van jou, maar in de handen van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest Gods woord hanteert, dan daarvan uit is het altijd in liefde. En kun je ook alles in liefde toetsen vanuit Gods woord. Nou, een andere toetssteen van of Gods geest wat tot je spreekt, is ook deze toetssteen. God is liefde, God is leven en wat God spreekt tot jou is altijd leven. Onthoud, Satan is de vijand van God en die heeft als doel om jou kapot te maken. Dus als hij tot jou spreekt, heeft het altijd verwijdering, angst, liefdeloosheid en al dat soort dingen tot gevolg. Maar het woord van God geeft altijd leven. En het is belangrijk om die toetssteen in elk geval ook te kennen. God die wil altijd jou bemoedigen, die wil altijd iets vrijzetten, een honger vrijzetten. Zelfs als hij corrigeert, dan zul je ontdekken dat die correctie altijd het doel heeft om leven te brengen. Als een stem van de vijand, want ook de vijand is actief in je denken, als die spreekt zit er altijd een stukje veroordeling en onderuithalen in. zijn van die kleine stemmetjes. Oh, je moet nu maar niet terug naar God gaan, want je doet het toch elke keer fout. En de stem van de Heilige Geest is, nee, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, kom bij de troon van genade. Het geeft altijd leven. En in 1 Korinthe hoofdstuk 12 vers 10, daar wordt een van de gaven van de geest genoemd. Dat is de geest van onderscheid. En het is belangrijk dat je daar gewoon om vraagt. Ik vraag daar soms dagelijks, niet altijd, dus ik vraag er nog van regelmatig om. Van Heer, geef mij een geest van onderscheid. Een gezegde waar ik zelf echt in geloof wat een waarheid is, is deze. Je moet niet alles geloven wat je denkt. Dus ik geloof ook niet alles wat ik denk. Mijn denken heeft niet altijd gelijk. Dus ik wil mijn denken onderzoeken. Ik wil mijn denken onderwerpen aan hem. 2 Korinthe 5, daar staat volgens mij in vers 10 of ergens in die buurt, daar staat dat je alle gedachten die ingaan tegen de kennis van God, krijgsgevangenen mag nemen en onder de voeten van God mag brengen. Dus al mijn gedachten breng ik onder hem. En het gebeurt heel vaak dat ik allerlei gedachten heb waarvan ik, als ik ze zou laten gaan, ze zou gaan geloven en zou negatieve vruchten in mijn leven brengen. Maar doordat ik weet, ik moet niet alles geloven wat ik denk, er is soms een strijd gaande om me denken. Dus ik toets mijn gedachten bij God en ik zeg van Heer, wat ik nu denk, ik breng het onder het bloed. En is het waar of is het niet waar? En zo vraag ik ook God van Heer, geef mij die geest van onderscheid, zodat ik mag onderscheiden. Ik strek me uit naar die gaven. In combinatie met dat ik weet dat alles getoetst moet worden aan Gods woord. In de combinatie dat ik weet dat Gods stem leven brengt. In combinatie dat ik weet dat Satan mij probeert te onderuit te halen en dat die ook tot mij spreekt. Dus ik moet niet alles geloven wat ik denk. Maar daarvanuit vraag ik van Heer, geef me die geest van onderscheid. En heb ik bij wijze van spreken 4 gereedschappen om te toetsen wat op maar afkomt. Gods woord, weten dat Gods stem leven geeft, weten dat Satan mij altijd van hem vandaan wil trekken en ook wetende dat God mij een stuk gereedschap geeft, wat heet dan een geest van onderscheid, waardoor ik mag onderscheiden. Nou, ik wil gewoon nog een aantal dingen noemen, manieren waarop God tot jou kan spreken en in de dienst hebben we dat eigenlijk al door heel veel manieren gesproken. Nou, nummer 1 blijft toch elke keer weer, is dat God echt spreekt door zijn woord. Dit is zijn liefdesbrief. Hier heeft God hard zijn best voor gedaan om dit goed op papier te krijgen. Er is veel strijd om geweest, maar er is geen boek op de hele wereld waarvan zoveel handgeschreven kopieën van gemaakt zijn 2000 jaar geleden en in die periode als dit boek. Het is ook nog steeds het best verkochte boek ter wereld. Halleluja. En het is een boek waar heel veel waarheid in staat. Dus je kunt niet zeggen, God spreekt tot mij zonder dat je Gods woord leest. Ik vergeet nooit weer dat Bobby Connor een keer een hele mooie boodschap hield. En het had ik over de vervulling met de Heilige Geest. En hij zei van, het teken van de Heilige Geest is niet per se altijd gelijk tongen of gaven of al dat soort zaken. Maar voor Bobby zegt hij van, het gevolg van om vervuld te zijn met de Heilige Geest was een honger voor Gods woord. Als je vervuld bent met de Heilige Geest, als Gods Geest in jou leeft, dan krijg je een honger naar zijn woord. Omdat Gods Geest dat zwaard wil hanteren in jouw leven. En als hij in jouw leven beweegt, dan komt er een honger naar de Bijbel. Zonder de Bijbel, geloof ik, profeten en allerlei mensen die van allerlei openbaringen hebben, maar die waarin Gods woord niet ook centraal staat, waarin ik geen liefde proef voor Gods woord, dan gaan we mij in elk geval alarmbelletjes rinkelen. Nou, soms spreekt God ook gewoon echt via een hoorbare stem. Ik heb dat zelf al nooit meegemaakt. Bij Samuel gebeurde het. Pastor Snijder, die heeft het 2 of 3 keer meegemaakt. Ik heb wel mensen ontmoet bij wie dat gebeurd is. Ik bid ervoor. Misschien zou ik het ook wel heel eng vinden als het in één keer gebeurt. Ik bedoel, het zou immer gebeuren. Maar het gebeurt wel. Nou, God spreekt tot je gedachten, is ook al genoemd. God spreekt door dromen, visioenen en beelden. En bij mij spreekt God de laatste tijd veel vaker via dromen. Heb ik ook echt voor gebeden dat God dat zou doen. En hij doet dat. Een droom is iets dat God tot je spreekt als je slaapt. Een visioen is iets wat je krijgt als je wakker bent. Ik heb een paar keer een visioen gehad, ook terwijl ik aan het bidden was. En dat is zeg maar een droom terwijl je wakker bent. Dus dan zie je, terwijl je ook gewoon alles normaal ziet, maar zie je ook gewoon extra dingen gebeuren. Nou, en een beeld is gewoon een plaatje, wat zo net John ook zei. Hij ziet dan het plaatje van die zalfolie en dat vuur. En dat is gewoon een plaatje die God geeft, ook gewoon terwijl je wakker bent, maar je ziet het voor je. Je kunt nu ook je ogen dicht doen en je woonkamer zien. En dus dat voorstellingsvermogen heeft God jou gegeven. Nou, en God maakt daar gebruik van en kan je soms gewoon ineens een beeld geven. God spreekt ook soms door gebeurtenissen. Voor mezelf, bijvoorbeeld een paar maanden geleden, wou ik de zolder een keer opruimen. En ik was boven op zolder en ik onderzocht wat documenten. En ik vond wat oude documenten van de Bijbelschool. En daartussen vond ik in één keer een brief die ik 14 jaar geleden had dichtgestopt en niet meer open had gemaakt. En ik dacht van, oh, laat ik die eens openmaken. En toen maakte ik hem open. En toen vond ik een hele openbaring die ik opgeschreven had over wat ik geloofde dat God met mijn leven wilde doen. En toen ik het las, zag ik van, man, in de afgelopen 14 jaar is precies alles gebeurd wat ik hier opgeschreven heb. En God sprak daardoor iets tot me, gewoon via omstandigheden. En die gebruikt God. En als je gevoelig bent naar God, zul je ontdekken dat hij steeds meer door je omstandigheden spreekt. Ik vind zelf ook een hele mooie tekst, is Psalm 37 vers 23. Ik vind hem het mooist vertaald in het Engels, en daarom zeg ik hem ook even in het Engels. Is van the steps of a righteous man are ordered by God. En het komt hierop neer dat de stappen van een rechtvaardige worden bepaald door God. En ik weet nog dat ik een keer in Canada met iemand sprak. En dat is heel leuk. Dat woord is nog steeds daar bekend vanwege dit gesprek. Is wat ze noemen righteous dating. Deze jongen die had nog geen verkering. En die vroeg om wat principes van hoe vind ik dan mijn vrouw enzovoort. En toen legde ik dit principe uit. En daarvan werd de term dus gemaakt righteous dating. Dus rechtvaardig uitgaan. Of rechtvaardig, hoe zou je dat goed kunnen vertalen? Rechtvaardig stapjes, weet ik, op stap. En het principe is namelijk dit, dat God die zegt van de stappen van een rechtvaardige worden geleid door God. Dus als jij rechtvaardig leeft, mag je ervan uitgaan dat God jouw stappen leidt. Dus als jij met een meisje uitgaat en je doet allerlei onrechtvaardige dingen, dan gaat de hand van God van je leven af en dan kan die niet meer leiden. Maar als jij uitstapt en je doet het gewoon rechtvaardig op een goede Bijbelse manier, dan is er niks mis mee om een keer te gaan daten. Hoe was nou een goede een keer uitgaan, een keer op stap gaan. En als je een meisje leuk vindt, zei ik toen, of als je een jongen leuk vindt, dan is er niks mis mee om gewoon eens een keer op stap te gaan en kijken of het klikt. En als jij zorgt dat je al die dingen op een rechtvaardige, goede manier doet, dan zul je zien dat God je gaat leiden. Maar zodra je de deur open gaat zetten voor onrechtvaardige dingen, de eerste keer kruip je gelijk met elkaar in bed enzovoort, ja, dan geldt die tekst niet. Dan trek je ervan los, want de stappen van een rechtvaardige worden geleid door God. Dus als jij zorgt dat jij rechtvaardig leeft, jij hanteert Gods woord in jouw leven, mag je ook weten dat de belofte van God voor jouw leven waar is. Dat als jij wandelt, dus er staat wel de stappen, dus daar zit beweging in, dat God je gaat leiden. Dus je moet ook niet zo bang worden voor het horen van het woord van God, dat je niet beweegt en dat er maar stil staat. Nou, ik hoor niks, dus ik blijf maar wachten, Maar als jij weet dat jouw relatie met God in orde is en je staat recht voor hem, dan mag je bewegen en ook weten dat terwijl je beweegt, dat God wel deuren zal openen of deuren zal sluiten. In die context heeft Matthäus volgens mij zijn boek ook geschreven, Durf te dromen, van voor mij staat de stoplicht altijd op groen, tenzij God hem op rood zet. En dat is een hele goede, mooie uitspraak. Wel in de context van dat jij wel rechtvaardig moet wandelen. Anders kun je dat mooi als excuus gebruiken. Ik doe alles maar en God moet me tegenhouden. Dat is dan weer een beetje uit balans. God spreekt door profetie. Profetie is bedoeld om hoofdzakelijk in elk geval te bemoedigen en op te bouwen. God geeft ook profetenbedieningen die ook echt stevig corrigeren. Maar daar heb je wel een hele specifieke roeping voor nodig. Maar de gemiddelde profeet en de gemiddelde profetische bediening is echt bedoeld om te bemoedigen en op te bouwen. God die kan je soms herinneringen naar boven laten brengen. Dat gebeurde bij mij ook een paar maanden geleden. Ik was aan het bidden en terwijl ik aan het bidden was, kwamen er allerlei herinneringen in me boven van de afgelopen 10, 15 jaar. Van momenten dat ik aan het bidden was, ook waarvoor ik aan het bidden was en hoe ook God die gebeden verhoord had. En doordat al die herinneringen boven kwamen, merkte ik dat God op me sprak en hij zei eigenlijk dit van Lodewijk, zie jij dat elke vrucht in je leven wat echt blijvend is geweest, dat het geboren is vanuit gebed. Dus Lodewijk, vergeet niet te blijven bidden en zorg dat je gebedsleven in orde blijft. Dat was het woord dat God toen tot me sprak. Nou, zo spreekt dus God en ik kan de lijst nog heel lang maken op allerlei manieren. De Bijbel, hoorbare stem, gedachten, dromen, visioenen, beelden, gebeurtenissen, een rechtvaardige wandel, profetieën, herinneringen enzovoort. En één slotopmerking, die las ik van David Sorensen. Die zegt van, zelfs al hoor jij God niet altijd, God hoort jou wel altijd. Dat vond ik op zich wel een goeie. Zelfs al hoor jij God niet altijd, God hoort jou wel altijd. Dus zelfs als je soms even een periode hebt, weet dan gewoon dat dit een waarheid is. God hoort jou altijd. En roep gewoon uit naar hem. En deel je hart met hem. Maar leer ook een luisterend mens te worden. Leer God te zien in omstandigheden. Door zijn woord enzovoort. Amen. Nou, zo hoopte ik deze ochtend gewoon even praktisch met jullie te kijken naar hoe God tot je spreekt. En ik hoop en ik bid dat wij een gemeente zijn die hierin volwassen wordt, die hierin leert en groeit. Ik vond het voorbeeldje van Bonnie is misschien ook wel eens leuk om in een levensgroep bijvoorbeeld te doen. Dat je met elkaar gaat bidden en dat je gewoon gaat zeggen zijn de gedachten en dat je kunt oefenen met elkaar. Durf ook te struikelen, durf ook fouten te maken. Durf ook gewoon met een lach elkaar in de ogen kijken van nou wat je daar zegt, lieve schat, daar heb ik helemaal niks aan. En het kan zo zijn dat het ook echt niet zo is. En soms blijkt later dat het toch wel zo is. Maar durf uit te stappen. Durf te toetsen. Durf te beproeven. Maar durf ook God te gaan zien. Wat ik heel erg jammer vind, is dat soms mensen Satan groter maken dan God. Want ze zijn vaak banger dat Satan spreekt. Of dat het misschien wel zo is dat Satan dit tot jou zegt dan God. En onthoud, God is zoveel groter. En als jij ja hebt gezegd tegen God, ook in een gemeente als dit. Ik weet nog wel dat er wel eens wat gezegd werd, nu, dat is al jaren geleden. Van als mensen op bepaalde manieren dansten of op bepaalde uitingen waren. Van oh, dat is van Satan en dat is fout. Dan moet je uitkijken, want het brengt iets in de zaal. En op een gegeven moment dacht ik van ja, brengt iets in de zaal. God is hier en God is groter. En natuurlijk moet je waakzaam zijn en je moet geen dingen de deuren open voor allerlei zaken die niet van God zijn. Maar God is altijd groter. En als wij in een plaats zijn waarin wij zeggen God spreekt, dan mogen we er ook op vertrouwen dat God spreekt. Dus durf ook hem te vertrouwen dat hij spreekt in je leven. En sta niet toe dat je Satan groter maakt. Oh, het zijn vast zijn gedachten of het zijn vast mijn gedachten. Maar als jij weet, ik ben vervuld met de geest, ik heb ja gezegd tegen hem, dan durf hierin te groeien. Dat je zijn stem leert te verstaan. Samen met anderen durven te toetsen en te beproeven. Amen. Heer Jezus, dank u wel dat u voor ons aan het kruis bent gegaan. Dat u de dood heeft overwonnen en dat u daardoor niet alleen zonde heeft overwonnen, maar ook de mogelijkheid van ons mensen om met u te communiceren weer heeft hersteld. Heer, dank u wel dat u door uw geest tot ons spreekt, dat de communicatielijn, doordat we ja hebben gezegd tegen u, Jezus, hersteld is. Wil ik u vragen, Geest van God, wilt u blazen over ons, wilt u waaien over ons, zodat we mogen verstaan wat u te zeggen heeft. Wilt u ons volwassen maken in de wijsheid van de geest? Wilt u ons volwassen maken in het horen van uw stem? Wilt u ons volwassen maken in het verstaan van uw stem door omstandigheden, door gedachten, door dromen, door visioenen, door beelden, door profetieën, door andere bedieningen, door uw woord, door bemoedigingen, door opmerkingen, door gebeurtenissen, door herinneringen. Heer, wilt u ons daar volwassen in maken? Daarom vraag ik u ook echt dat u ons als gemeente begenadigt met een geest van onderscheid. Zodat we mogen onderscheiden waar het op aankomt. Dat we mogen weten wanneer u wel spreekt en niet spreekt. Help ons, Heer, om een nederige houding te hebben. Dat we u niet gebruiken om onze eigen mening door te drukken. Heer, dat we niet woorden als God heeft gesproken gebruiken om uiteindelijk ons eigen verhaal te houden. Maar dat is eigenlijk een vorm van vloeken. Dat is uw naam ijdel gebruiken. In zekere zin is dat nog veel erger dan een vloekkreet. Help ons, Heer, om een nederige houding te hebben en echt tegen u te zeggen van spreek, Heer. Uw dienstknecht luistert. Laat ons daarin nooit hoogmoedig of trots worden. Heer, laat ons daarin nooit jaloers worden. Als de ene een droom heeft en de ander juist weer een beeld. En weer een ander op een andere manier uw stem hoort. Heer, dat we niet met de vinger wijzen. Laat er geen afgunst zijn. Maar laat die heerlijkheid op deze gemeente rusten. Dat we werkelijk samen met alle heiligen uw stem mogen verstaan. Dat we de hoogte en de breedte en de diepte mogen beseffen. Begrijpen van uw liefde. Heer, zo zegen ik de gemeente. En vraag ik dat uw geest op ons mag rusten. Dat de genade van Jezus Christus en de liefde van de Hemelse Vader en de gemeenschap de aanwezigheid van de Heilige Geest bij ons mag zijn. Alle dagen van ons leven. In Jezus' naam. Amen.